Dubbelspion.
U hoort vanavond het derde deel. Twee projecten.
De verwisseling is dus goed verlopen, Markov?
Zonder enig incident, kameraad Protector. De echte Shirin Antal is om 16.45 uur uit zijn bureau in Jalo vertrokken, zonder chauffeur. Onderweg zijn twee van mijn mannen ingestapt en hebben hem geleid tot op de weg naar Jitis, tot achter een lijkwagen met volgauto.
Onze man Shirin 2 zat in die volgauto?
Inderdaad. Even voor de zijweg die naar een oud kerkhof loopt, is, in plaats van onze man, Shirin Antal met de begrafeniswagen afgezwengd. De auto met onze man verliet de stoep en reed gewoon door. Hij kwam in Antals plaats daar thuis of er niets gebeurd was.
En de echte?
Is bij het kerkhof in de lijkwagen gestapt en wordt volgens uw orders gebracht naar Trilis.
Ja, liquideren was beter geweest. Als hij maar niet die lijst van onze agenten had weggestopt en een dodemanscontact had geconstrueerd waar we niet aan kunnen komen.
In ieder geval zit hij toch ver genoeg van de hoofdstad, kameraad Protector.
1000 mijl van Jalo. Is er al een ploeg naar Trilis onderweg om achter de finesses van dat contact te komen?
Ja, kameraad Protector. Ik zie het momenteel zo. Om, als hem wat overkomt, die papieren automatisch voor de dag te brengen, moet Antal een man in Trilis hebben. Een man die hij zelf niet kent, maar die hem wel schaduwt. Wie komt daarvoor in aanmerking? Antals landgoed ligt vrij afgelegen en hij heeft een slepende kwaal. Welnu, een kwaal veronderstelt geregeld doktersbezoek. Een medico kan dus het contact zijn.
Of is alleen maar buiten zijn weten in de contactketen ingeschakeld. Hij spreekt talloze mensen die naar Anto informeren. Antal is van een vooraanstaande familie.
In dat geval wordt het wel heel moeilijk.
Enfin, het is maar voor een korte tijd, hopen we. Maar nog moeilijker is het voor onze man, die nu voor Antal de rol van hoofdafweerdienst van Pentanië moet spelen.
Hij is zelfs onderweg al actief geweest. Ik ontving rapport uit Melikor dat iemand in de trein een Pentaans agent onschadelijk heeft gemaakt. Skripal kon hem er zo uithalen. Moet Shirin 2 hebben gedaan.
Zeer intelligent. Maar juist dat vergroot het risico dat hij erachter komt dat hij een Pentaan is en geen Skritier.
Ons psycholab heeft hem in elk geval toch grondig gehersenspoeld.
Ja. Het heeft hem alles afgenomen. Zijn nationaliteit, zijn verleden, zijn karakter. Maar was het voldoende? Ik bedoel, is een mens alleen maar dat of is hij meer? Daarom, Marakos, moeten we zo snel mogelijk werken. Hem geen tijd geven tot nadenken. Via hem moeten we de Pentaanse legeropstelling aan de weet komen. En via hem een schijninvasieplan aan de generale staf daar voorschotelen.
En het zenderproject, kameraad Protector.
Dat kan u elk ogenblik tot voltooiing komen. Dan kunnen we daar een man inzetten die overal toegang heeft.
Om de zender op te blazen op uur.
Dat is slechts een onderdeel.
Waarvan, kameraad Protector?
Dat zal ook die Shirin 2 zich spoedig afvragen, als hij onze onevenredig uitgebreide preparaties gewaar wordt. En het eerder begrijpen dan u, Marakos.
Mortsien, de huisbediende, zal hem zo gauw mogelijk op de hoogte brengen. Want het is niet uitgesloten dat onze Shirin er zelfs vanavond al komt voor te staan.
Valt dan wel met de neus in de vuurpot.
U bent gearriveerd, meneer. Uw mantel, hoed, dank u.
Gearriveerd, ja. Zoals je ziet, hè, Mortsien. En zelfs normaal op tijd.
Ofschoon u zelf moest chaufferen.
Hmm?
En op een avond als deze kan men niet voorzichtig genoeg rijden. Is uw gehoorapparaat naar genoeg, meneer? Ik bedoel, sinds ik er vanmorgen een nieuwe batterij in heb geplaatst.
Ja, ik weet me weer van mijn volledig contact met de buitenwereld verzekerd, hij.
Daar, in de eetkamer, meneer Shirin. heeft Zeeler voor u opgediend. U hebt ditmaal vermoedelijk wel eetlust.
Dat zeker. Niets is zo goed voor de eetlust als een solo-ritje in februari, Martien. Flink menu daar op de warme tafelplaten.
Wijn hobassi, soep asperges, gemalen vleesgerecht. Uw liefste gerechten. Zachte vooral, zoals u zich zonder twijfel herinnert.
Zeer, zeer attent. Alleen ontbreekt er nog de grilly saus aan, hè?
Een verzuim van onze kokkin.
Dat is geen bezwaar. Maar de hobassi, die zal ik overslaan.
Zoals u wenst,
meneer. Nou, dan begin ik maar meteen, hè?
En terwijl u spijst, mag ik mij een opmerking veroorloven? U herinnert zich wellicht een zaak bekend als Project Z.
Z? Het zenderproject, ja, tamelijk. De details, ik zou ze weer moeten opfrissen.
Het dossier ligt in de kluis. Maar misschien is het minder tijdrovend als ik uw geheugen te hulp kom.
Het ging, meen ik, om de plaatsing van een vertrouwde agent, hè?
Juist, meneer. In de gebouwen van de politieke zender, de stem van Pentanië. Behalve het voor geval van oorlog gereserveerde materiaal, zijn er ook wetenswaardigheden uit te vorsen. Zoals de namen en de families van de commentators en contactofficieren. Ja, ik volgde dit alles natuurlijk met enige belangstelling.
De menselijke belangstelling van Skripal is altijd verkwikkend.
Dus het centgebouw. Sommige van onze groepen hebben met diverse middelen eerst een paniekstemming onder het personeel veroorzaakt. Alle identiteitsbewijzen zijn daarna vervangen door nieuwe, doch deze vielen enigszins donker uit. Op een goede avond heeft de directie, was het op uw advies, een razzia gehouden en daarbij een aantal onbevoegden aangetroffen.
Agenten van Skripal?
Nee, meest plaatselijke bondgenoten.
Handlangers dus.
In elk geval misbaar. Doch, slechts het gebouw binnendringen was niet genoeg. Elk personeelslid immers is gebonden aan een zeker gedeelte. De moeilijkheid was, en is nog steeds, de sectiegrenzen te overschrijden.
Oh ja, ik herinner het mij weer, ja.
De directeur, een stijfhoofdig man, dacht het veiligheidsprobleem te hebben opgelost met een cordon conscripts. Voorzien van helmen en repeteerpistolen. Nu ervaart hij een ongewone emotie. Namelijk de schrik van zijn leven. Wat u nu verwacht, is dat die directeur, Pitoral, heimelijk...
Iemand naar ons, naar mij toestuurt.
Naar u als hoofd van de Pentaanse afweerdienst.
En mij om een permanente veiligheidsagent komt vragen. Zoiets, hè? Alleen, Martien, waarom me nu niet rustig laten eten en me dan eenvoudig het dossier voor te leggen, kortweg waarom dit palaver...
Omdat, meneer Shirin, een afgezant van de directeur, een afgezant die ongezien wenste te blijven, via uw brandtrap en balkondeuren uw leeskamer is binnengedrongen, waar deze amateur achter gesloten overgordijnen, van buitenaf duidelijk zichtbaar, u in het diepste geheim staat op te wachten. Overigens... Hij heet Zorak.
Onverhoeds plompte ik in mijn eerste opdracht. Skripal had het zo gespeeld dat de directeur juist mijn hulp moest komen inroepen in het geheim voor het plaatsen van een agent in het zendergebouw. Ik behoefde slechts op Zorak de juiste indruk te maken. Het beste leek mij van meet af de leiding te nemen. In mijn leeskamer bracht Sela mijn tilak, geuriger dan onze theesoorten in Skria. Die slappe Pentanen hadden het goed, te goed. Daardoor waren ze dan ook zo corrupt, verdeeld. Onze bezettingstroepen zouden dit wel veranderen, met mijn hulp.
Dank je voor de tilak, Sela. Zet maar neer.
Sela bleef staan. Ik begreep dat er meer van mij verwacht werd.
Je bent een uitstekende... Zorgster, Sela. Het avondeten was zacht en mals.
Martin had het mij opgedragen, meneer. Alleen de echte saus had ik niet meer in huis.
Oh, dat is geen bezwaar.
Er is iets met u, meneer Shirin.
Ik verschrok. Vooral omdat achter het gordijn mijn bezoeker Zorak het ogenblik afwachtte dat hij mij alleen zou treffen.
Wat is er? Met mij? Behalve slaap.
Uw stem klinkt anders. Veel minder hees.
Ja, het viel mezelf ook op, Sela. Sinds een paar dagen ben ik namelijk bezig het roken af te leren. Ja, je weet, keelkanker, longkanker. Het begint met heesheid en voor je het weet hij...
U ziet er ook veel beter uit.
Ja, nou, ik voel me ook veel beter, Sela.
Verder niets meer nodig, meneer Sherin?
Nee, vanavond niet. Ik dank je, Sela. Zo. En nu? Komt u maar achter dat gordijn vandaan, meneer Sorak. U zult wel stijf zijn, hè?
Hoe wist u... Hoe kon u raden dat...
Als chef van de afweerdienst bezit ik enig combinatievermogen. Gelukkig voor u. Ik had u kunnen neerschieten.
Daaraan had ik niet gedacht. Maar hoe zag u...
Ten eerste pleeg ik geen overschoenen onder de gordijnen van mijn leesvertrek te deponeren. En ten tweede verwachtte ik u op deze of gene dramatische manier. Gaat u zitten.
Dank u, meneer Sherin. Mijn methode zal u vreemd voorkomen, maar we wisten er niets anders meer op. Mijn directeur Pitoral durfde u zelfs niet op te bellen. Overal om ons heen en misschien ook om u heen zijn er kritische spionnen en hun handlangers. Heel Jalo is ervan doordrenkt. Pitoral heeft een razzia laten houden in het zendergebouw.
Ja, dat is mij bekend.
U bekend?
Omdat ik zelf uw directeur een hint had gegeven. Wel ter zake, meneer Soor.
We weten niet meer wat te beginnen. In het eerst werden onze mensen geschaduwd. Dat ondervingen we door hen en hun gezinnen onder te brengen in de woonkwartieren van het zendercomplex. Maar daarna kwamen de nieuwe identiteitsbewijzen. Er is mee geknoeid ergens.
Ja, hun algemene achtergrond was te zwaar gekleurd voor de opdruk die voor elke dienst afzonderlijk in het oog moest springen. Nou, zo gauw ik dat bemerkte, zag ik het spionageaspect. Ja, de oude Pitoral hield de razzia.
Zeven hebben we er gevangen. Zeven. Hmm. Vijf waren er bezoekers van andere magistreuren. Beweerden dat ze zomaar eens een kijkje kwamen nemen. Twee anderen hadden vervalste bewijzen. Ze bleken twee lui van de Skritische ambassade.
Zijn inmiddels uitgewezen.
Maar één ding begrijp ik toch niet. Hun doel. Immers geen van die spionnen had een algemene sectiekaart. Sommigen van ons bezitten namelijk nog een intern bewijs... waarop we van de ene naar de andere sectie kunnen... Ik bijvoorbeeld heb er één, Pitoral natuurlijk... en nog een paar lui die boven verdenking staan. De indringers konden op hun valse identiteitskaarten... dus nooit verder komen dan de laagst geclassificeerde... dus de ongevaarlijkste secties, zoals de kantines en dergelijke.
Hun doel. Voor mij als afweerofficier is hun bedoeling zo helder als glas. Zo helder dat als u niet naar mij was toegekomen... ik zelf stappen zou hebben gedaan... Die hele passenkwestie heeft namelijk alle kenmerken van een afleidingsmanoeuvre.
Afleidingsmanoeuvre? Voor wat?
Voor iets dat Pitoral kennelijk heeft doorzien. Namelijk de mogelijkheid dat Skripul-agenten of hun handlangers zich allang in uw geheime secties hadden genesteld.
Daaraan had ik niet gedacht. Onze razzia is uitgelokt. En Skripal heeft ons een paar onnozele agenten in de bek geworpen.
Om u te suggereren dat het net van spionnen u omringde. Dat slechts een verscherpte passencontrole uw veiligheid naar buiten kon waarborgen. Terwijl mogelijk ondertussen uw secties al geïnfiltreerd waren.
Dus daarom Pitoral's verzoek in elke sectie apart een van uw agenten te plaatsen. Wat natuurlijk niemand weten mag.
En op welk verzoek mijn antwoord luidt, nee.
U zegt... Nee, kan dit dan niet?
Zeker niet op die manier. U hebt 8, 9 secties, hè? Pitoral stelt zich toch niet in ernst voordat ik 9 agenten voor uw radiogebouw te missen heb? Laat staan nu, terwijl de oorlog voor de deur staat.
Maar Pitoral meende dat juist een man die door alle secties neust zou opvallen.
Er wandelen minstens 3 personen vrij door al uw secties rond, beste Sorak, die niemand opvallen. Wat dacht u van de reparatieman, de techniker? Hè? En van de diensters die de mokka rondbrengen, hè?
Dat is... Ja, dat is volkomen waar. Die hebben ook een algemene kaart.
Nou, u ziet het. Nee, 1 man kan ik desnoods missen. Dat is niet alleen voldoende, maar zelfs beter.
Wanneer kunt u dit regelen?
Zo gauw u een algemene sectiekaart voor ons hebt.
Alsjeblieft. Hm? Alleen de naam behoeft u in te vullen.
Die Pieter al. Een onderhandelaar, hè? Had reiziger moeten worden in bijvoorbeeld auto-accessoires, hè? Goed, overmorgen komt de man die u nodig hebt. Trouwens, met die overbezetting van uw woonkwartieren hebt u stellig wel behoefte aan een tweede reparatieman.
Dat is dan geregeld. Maar ik vraag me wel af waarom Skripal zich zoveel moeite heeft gegeven. Oh, we hebben heel wat geclassificeerd materiaal, beleidslijnen, militaire aspecten, geprepareerde orders voor wanneer die bliksemoorlog losbarst. Maar waarom is het voor Skria zo vitaal? Wat kan hun feitelijk de stem van Pentanië schelen bij een blikseminvasie?
Tja, er zit iets onevenredigs in dit plan. Het rijk stellig dieper. Maar in welke richting? Tja.
U hebt een mening, meneer Sherin, over dit probleem? Welke?
Zeker. Namelijk dat het een interessant probleem is. Maar voor alles een afweerprobleem, hè?
Neemt u mij niet kwalijk. Trouwens, ik moet nu weg. Liefst ongezien. Mijn auto staat een eind verderop. Het is al 21 uur.
Ik had al Shirin Anto de zaak goed gespeeld. Zo goed dat ik bij het uitlaten van mijn bezoeker een bepaalde voorzorg veronachtzaamde. Terwijl toch Soraks laatste woorden me eraan hadden moeten herinneren. Pas toen ik de voordeur voorzichtig opende om mijn geziene gast ongezien uit te laten.
Meneer Sherin, daar. Daar verderop in uw oprijlaan, daar gebeurt wat. Wie zijn dat? Wat doen ze? Meneer Sherin, we zijn omsingeld. Of nee, ze verwisselen twee auto's. Wat moeten we doen?
Dat was het. En ik wist hoe laat het zou gebeuren. Namelijk nu, om 21 uur. De wagen waarin ik was gekomen werd weggehaald en de originele ervoor in de plaats gezet. Maar Soorak had het gezien. Hij was nerveus en gespannen, dus tot het uiterste wantrouwend. Als bliksem schichtte schoot een reeks antwoorden door mijn brein. Mijn kalmte redde mij.
Ja, ze zijn precies op tijd. Het is beter even wachten, Soorak, tot het gebeurd is. U zou anders de laatste moeten zijn om zich hierover te verbazen. Want als ik bezoekers verwacht die bij nacht en ontij mijn ramen binnenklimmen, dan verwacht ik misschien ook wel bezoekers die auto's halen en brengen, hè?
Oh, ik had geen idee wie het waren daar in donker.
Nou, ik des te beter. De leider van die drie wordt uw nieuwe onderhoudsman. Mooi. Goed gedaan. Zo, wel, uw weg is vrij.
Wel, dan ga ik, meneer Sherin. Ik dank u voor uw medewerking. Leef lang.
Leef lang.
Als ik zo vrij mag zijn, meneer Sherin.
Oh. Ach, Mortsim. Wel, alles in orde. Hier. Hun interne sectiekaart. Goed voor één onderhoudsman. Introduceer hem via je connecties.
U kunt alles aan mij overlaten, meneer. Een overwinning voor Skripal. Behalve dit.
Hm?
Soorak heeft te veel gezien. Mocht er iets in dat project scheef gaan laten.
Hm? Later. Dan zal Soorak gaan nadenken. Dat is een risico voor de toekomst. Hem daarom nu te liquideren lijkt me riskanter. De directeur van het zendercomplex, Piet Toral, heeft hem in het geheim naar mij toegestuurd. Meent dus dat niemand, behalve ik, van de zaak weet. Maar als morgen Soorak ergens vermoord ligt, gaat Piet Toral zich afvragen door wie Skripal zo gauw op de hoogte kwam. Erger. Zich afvragen of Soorak tijdens zijn bezoek aan mij soms iets heeft ontdekt. Ja, zo belangrijk dat Skripal hem daarom moest liquideren. Dit laatste risico is heel wat groter dan het eerste. Denk daar maar eens over na. dan zul je het met me eens zijn.
Dat ben ik ook met u eens.
Goed. Wel, mijn auto staat er weer. Nou, ik ga nu naar mijn slaapkamer.
Welterust, meneer.
De volgende morgen reed mijn chauffeur mij, terug van zijn goed georganiseerde afwezigheid, naar mijn bureau in Njalo. Zonder het ooit te hebben gezien, kende ik het van binnen en van buiten. Het maakte deel uit van een oud, onopvallend gebouw, gelegen aan een drukke verkeersweg met oude statige bomen. Het gebouw werd in hoofdzaak geoccupeerd door de inlichtingendienst van wat dan nu mijn ambtgenoot van spionage was, Vani Sotar. Spreekkamers, administratie, de archieven, cryptografie, fotocopieer, magazijnen en comptabiliteit, ze vulden het bijna geheel, doch lieten nog net ruimte over voor een vrij laag, groot vertrek, donker als in de zoutmijnen, zodat men er slechts bij kunstlicht kon werken. En een nevenvertrek voor mijn bijzondere communicators. In het vertrek stonden telefoons met rechtstreekse onaftapbare lijnen, intercoms, alles met of zonder beeldscherm, stalen ladekasten, schrijftafels. Zie daar mijn afweerbureau. 50 vierkante meter voor heel Pentanië. Het was een schijnbureau, deze afweerdienst, en door mijn voorganger Sherin Amtau zo gehouden. Op het ogenblik dat ik het in werkelijkheid zag, dacht ik aan Skripal. Trots vervulde mij een dergelijk omvattend apparaat achter mij te weten. Daarom was ik vol zelfvertrouwen en beging aanstonds mijn eerste kleine, doch zeer verrijkende blunder.
Morgen, Lillé. Ernstig aan het administreren in kaal buislicht. Terwijl je geen idee hebt hoeveel mooier je blonde haar zou uitkomen in het winterzonnetje buiten. Maar ja, op naar de zoutmijn, hè?
Ik opende mijn bureau, sorteerde mappen, berichtte tapes, ontcijferde door mijn twee medewerkers, die ik in een nevenvertrek bezig hoorde met hun tikkende apparatuur. Voldaan over het gemak waarmee ik in de routine gleed, keek ik op. Recht in de grijze ogen van Lillé, die mij opmerkzaam aanstaarde. Lillé had de mooiste ogen die ik ooit gezien had. Mooier nog dan Murila uit mijn herinnering. Maar dat Lillé mij, nog mijn voorganger, erg mocht, stond duidelijk op haar gezicht te lezen.
Je staat maar aan. Wel, het eerste goede teken. We gaan vooruit, hè?
We lijkt me wat veel gezegd. Misschien u. U hebt eindelijk mijn juiste naam ontdekt. Tussen velen, ongetwijfeld.
Ik had mijn voorganger wel kunnen aframmelen. Lillé, een lang blond meisje met ernstige grijze ogen. Hoe had mijn kleverige voorganger ooit een naampje voor haar kunnen verzinnen als Lee, of nog erger, kleine Lee? Onwillekeurig had ik haar Lillé genoemd. Niet in Antouw-stijl. Improvisatie moest me hieruit redden.
Ja, zo ben ik nu eenmaal, hè? Man van ingevingen, hè? Lee was het gisteren, Lillé is vandaag, morgen. Ja, misschien vind ik dan wel een nieuwe, nog charmantere naam voor je.
U hoopt toch niet dat ik me daarvoor interesseer?
Zolang je me zo aanstaart, interesseert het je desondanks.
Niet dit onderwerp. Alleen de vraag wat er sinds gisteren met u is gebeurd.
Ik had de ergste secretaresse getroffen die maar denkbaar is. Een intelligente jonge vrouw met intuïtie. Ik had onverwachts moeite in mijn rol te blijven, maar het lukte.
Ah, het spiedend vrouwelijk oog van afweer in actie. Ja, ik heb het roken eraan gegeven en een nieuw middel gekregen voor de keel. Je kunt het dus horen?
Ja, dat ook.
En ik hoor dat het werkelijk tijd is voor de zoutmijnen. 9:30 uur, juffrouw Podrassi Lillé.
Lillé boog zich weer over haar werk. Naan zei het wat zuiniger, maar toch een glimlach.
Morgen, meneer Sherin. Morgen, Lillé.
Aan zijn wat korte gestalte, donker haar en agressief gezicht herkende ik hem terstond.
Ah, Quentis.
Quentis keek mij scherp aan, maar niet neutraal zoals Lillet. Bij Lillet moest ik de lijn laten vieren, bij Quentis hem strak aantrekken.
Frons niet je wenkbrauw, Quentis, als Lillet naar je kijkt. Vooral niet als ze op die manier naar je kijkt.
Alsjeblieft.
En bloost. Hij. Helaas niet tegen haar rijpere chef.
Waaruit ik afleid, meneer Sheeran, dat u zich oud gaat voelen. U ziet er overigens iets beter uit dan gisteren. Op uw leeftijd wordt het zaak op tijd naar bed te gaan.
Zeer terecht, en op de jouwe kwent is om er op tijd uit te komen.
Ik was op tijd in het gebouw. Ik heb geen wenk nodig.
In plaats daarvan zou het bezit van een beetje gevoel voor humor je wel bekomen, Quentis.
Anders wat een tijd voor humor. De generale staf overweegt versterking van de grenstroepen. Overal hier wemelt het van vijandelijke agenten op wie we geen vat kunnen krijgen. Die twee, het zendergebouw, waren notabene lui van de Skritische ambassade. Vindt u zoiets ook humoristisch?
Oh, je hebt geen idee, ik weet niet hoe humoristisch het al is. Ik bedoel, van een grimmig soort. Overigens, die twee heren zijn al uitgewezen.
Maar de echte, die krijgen we niet te pakken. Van overal in de industriële Zuidprovincies vangen we hun smalbandsignalen op. Geheime draagbare zendertjes die al uit de lucht zijn voor we op ze hebben kunnen afstemmen. Ja, en als we ze dan een keertje opvangen, dan krijgen we zoiets als dit. Alsjeblieft. Weer een tip.
Die jullie
van gisteren.
Die jullie niet hebben kunnen ontcijferen?
Ik nam ze ook nog mee naar huis, ja. Uren op zitten martelen. Misschien wil u uw talenten zo proberen vanavond.
Nou, op mijn leeftijd wil ik net eens op tijd naar bed.
Lillet bladerde in een dossier, maar had ons duel gevolgd. Quentis had ik verslagen, maar Lillet...
Wat denken ze van de code?
Merkert, min substitutie. Binolak transformatiecode.
Ja.
Gisteravond zelf ook de geluidkopie eindeloos door de cryptofoon gedraaid. Past niets op.
Ja, maar waarom al die bijzondere moeite zo opeens?
Het bericht werd 3 maal herhaald. Eerst heel zacht, toen harder, daarna luid. Als was het vlakbij.
Een bericht dus dat van agent tot agent werd doorgegeven in de richting van Jalo. Ja, hun draagbare zendertjes reiken niet zo ver als onze apparatuur. Zo. Jullie kwamen dus niet uit, hè?
Nee.
Nou, niet van dat moeilijke, hè, Quentis? Cryptografie is geen kwestie van hersens, maar een soort gave. Je cryptofoon is daarbij niet meer dan een machine die een geluidskopie van de morsetekens door een selector voert. Een besparend hulpmiddel. Geen brein.
Nou ja, u kunt die dingen nu eenmaal aanvoelen.
Nou, nu, jammer genoeg ook niet altijd, Quentis. En een gave die je niet kunt commanderen is weinig waard. Ja, geef me die originele fotoband maar, dan zal ik die vanavond eens rustig bekijken. Oh, officier Bellerman.
Kunt u naar ons toekomen, meneer Sheeran? De chefstaf heeft u nodig. Het zou wel plezierig zijn als u zich nu kon vrijmaken.
Goed, dan kom ik. Op, Lillet, naar de generale staf. Erger dan de zoutmijnen.
Ik zal die fotoband voor u klaarleggen, maar wat u eraan heeft... Voor mij is er een onnodige tussentrap... Morsensignalen kunnen gemakkelijk rechtstreeks in geluid worden omgezet, of zoals vroeger op papier.
Mijn gehoorapparaat moet je doen beseffen dat ik voor geluid minder gevoelig ben. Morsensignalen en hyperfilm in lichtimpulsen om te zetten gaat even efficiënt. Gezichtsimpulsen die, die doen me iets. Ik kan het niet opschrijven. Maar daarom prefereer ik fotoband.
Ik weet niet, maar het lijkt niet redelijk.
Geen gave is redelijk, Quentis.
U hebt dat rare systeem zelf ingevoerd. U kunt er het beste over oordelen.
Dat kon ik zeker. Maar ik wachtte mij wel voor het geheim daarvan aan Quentis uit te leggen. Immers, fotoopname kan men vergroten. Zo sterk dat soms verborgen details voor het blote oog onzichtbaar kunnen worden waargenomen. En op dat ogenblik zei Quentis...
Overigens, hebt u het al gehoord, meneer Sheeran? Gisteravond laat is er een man verongelukt. De assistent van de directeur van het zendergebouw. Zorak heette hij.
Als een handgranaat smakt het bericht voor mijn voeten. Zorak vermoord. Martsim had dus mijn order genegeerd en mijn missie in onmiddellijk gevaar gebracht. Daar zou hij voor boeten. Binnenin mij stormde het. Maar ondanks alles bleef ik, hoe weet ik nog niet, volkomen kalm.
Zorak? Vermoord? Kan dat iets voor... Afweer betekenen?
Voor ons? Niets. Het lijkt alleen zo'n anticlimax. terwijl agenten van Skripal al die moeilijkheden rond het zendergebouw hebben geanceneerd en iedereen moordaanslagen op vitaal personeel verwachten, is die Zorak zomaar domweg verongelukt. Ergens uit de bocht gevlogen tegen een boom terechtgekomen.
Dus niets voor ons. Nou, fijn, er blijft nog genoeg over hier.
Daarom wilde ook ik wel eens wat meer in het eigenlijke werk.
Te onervaren nog, jong vriend.
Dat vond Vani Sotar ook. Hem zal ik ook nog wel eens wat laten zien. Als hij wist...
Ja, ga door.
Och, meer een idee.
Toen reden we naar de staf. Ik vond er bijeen Treponets, chefstaf, Berlamon, zijn verbindingsofficier, en een kleine, gemoedelijke man met een dikke bril, waardoor zijn varkensoogjes glommen. De winterzon wierp door het ruime vertrek lichtbalken waarin stofjes zweefden. Twee zetels stonden klaar, voor Lillet en mij. Door het raam hadden we uitzicht op het kazerneplein, van waar af en toe commando's tot recruten, die er nogal laks bij stonden, tot ons doordrongen. Het viel mij op hoe koeltjes Treponets en Berlamon mij behandelden. De brilleman kende ik niet. En we werden aan elkaar voorgesteld.
Litaar, aangenaam. Overigens kennen meneer Sherin en ik elkaar al zo wat, hè?
Ik moest hem dus kennen. Wacht, een half jaar tevoren iets over een vervalsingszaak door mijn voorganger getoetst op haar afweeraspecten. Deze Litaar was van de federale bank. Ik waagde dus de sprong.
Uw gezicht kwam mij al bekend voor, expert Litaar.
Nee. Gezien hebt u mij nooit. Ons contact is toch gelopen over uw assistent. Een jonge man nog.
Was het uw stem van de memorandumtape. Ja, nu herinner ik het mij.
Nee, ook niet mijn stem. Hoe zou dat kunnen? Het was immers een schriftelijk memorandum.
Zag ik Lillet opkijken of verbeeld ik het mij?
Het is misschien nog wat vroeg voor meneer Sherin. Ter zake, heren.
Ook hier was dus mijn voorganger niet populair. Ik nam mij voor dat te veranderen, maar geleidelijk.
Ik herinner mij, meneer Sherin, dat u destijds informeel bent geraadpleegd.
Ja, over de verdwijning van een aantal monsters banknotenpapier.
Op afweeraspect.
Juist, ja. Ik als specialist van de federale bank dacht uitsluitend aan een valse muntersbende. Maar meneer Sherin zag de mogelijkheid dat Skria hierachter stak met het doel een ernstige inflatie op ons los te laten.
Een onderstelling?
Toen, generaal, maar nu niet meer. De zaak ligt thans voor ons als een kritische aanval op onze munt. U had volkomen gelijk destijds, meneer Sherin. Uiteraard heb ik er dus op aangedrongen u ook thans hierin te kennen.
Een pijnlijk ogenblik. Ik kon mij voorstellen dat Litaar het moeten aandringen.
Ja, het spijt me, Sherin, dat we je lastig moeten vallen.
Maar ik hield het geweer in de voet.
Hoe is het met uw keel? Beter, veronderstel ik? Mm. Mooi zo. Dus uw monetaire recherche, meneer Litaar, heeft deze zaak zelf in het oog gehouden?
Ja, generaal, ja. Thans blijken er nagemaakte biljetten in omloop gekomen.
Hoeveel? En welke?
Vijf stuks hebben wij achterhaald en van slechts enkele waarden 5 en 10 credits...
Tja, maar dan, ik zie niet in waarom afweer, ik bedoel waarom wij...
Pardon, dan mag ik het u uitleggen. Allereerst gaat het om kleinere waarden. Dus is het de vervalsers er niet om te doen snel een grote slag te slaan, doch veel eer om niet de aandacht te trekken. Op grotere waarden als 50, 100, 500 en 1000 credit wordt uiteraard veel meer gelet.
Toch, expert Litaar, kan een kleine bende met 5 en 10 creditbiljetten, mits er genoeg van verspreid, een eind komen.
Maar het is geen bende, meneer Berlamon. Oh nee, de kwaliteit van het graveerwerk, van het papier, zelfs met de fluoroscoop niet van ons eigen papier te onderscheiden. Nee, de experts die dit werk leveren, hebben hulpmiddelen achter zich waarover alleen een staat kan beschikken. En bij aftellen van de mogelijkheden resteert alleen Skria. Ergo dient contraspionage in te grijpen.
Het werd tijd voor mijn eerste zet op dit intermenselijke schaakbord.
Generaal Treponets twijfelt, zie ik, of dit voldoende feitenmateriaal is, expert Litaar. Ja, ik trouwens eveneens.
Ja, u glimlacht, heren. U kent ook niet het enorme risico. Als Krira die ons verzadigt met die biljetten en dit dan bij het uitbreken van de oorlog laat uitlekken, ligt alles lam. Het hele economische verkeer en uw militaire organisatie steunt op de economie. Lonen, betalingen, niets is dan meer mogelijk.
Maar er blijven toch de grote waarden van 500, 100 enzovoort om mee te betalen.
En waarmee moeten die worden gewisseld, officier Bellamont? Met de kleinere waarden die niemand meer durft aannemen? De valse zijn namelijk niet van echte te onderscheiden. Zelfs niet door experts.
Maar hoe hebben uw mensen dan die valse biljetten ontdekt?
Dat vraag ik me ook af.
Misschien heeft u een variant van mijn advies gekozen, ex-speerlitaar.
Inderdaad, meneer Gerard. In plaats van de munt in te trekken, hebben we ons in de circulatie gemengd. In dit half jaar tijd zijn bijna alle biljetten door onze molen gehaald en werden alle voorzien van een tweede watermerk. We hebben namelijk een procedé om dit aan te brengen na het bedrukken van het papier. Zo gauw de paniek losbreekt, maken we dit bekend. En ieder kan terstond, simpel door het biljet tegen het licht te houden, zien
of het echt of vals is.
Juist.
Dus, expert-litair, is het duidelijk dat Skria met die tegenmaatregel nog onbekend is. Anders had ze immers direct uw voorbeeld gevolgd. En ook een tweede watermerk op de valse biljetten aangebracht. En dan had u ze bij gevolg nooit kunnen ontdekken.
In ieder geval kunnen we in de komende kritieke dagen geen paniek, hoe kort dan ook, er nog bij hebben. Wat dacht u, Schering? Ziet u een manier om met uw afweerdienst die invoer te stoppen?
Het leek wel of mijn opdrachtgevers in Skria deze keer de Pentaniërs hadden onderschat. Dat het voor mij dus zaak was het onderzoek slepende te houden en intussen Skripal in te lichten over dat tweede watermerk. Ik zei...
Inderdaad, generaal. Als we van de hypothese uitgaan dat Skripal hierachter zit, ja, dan moeten we alles doen om hun agenten die deze zaak behandelen op te sporen. Maar het bewijs... Ik heb mijn mensen te hard nodig om ze op hypothese te laten werken. Ja, bovendien, ik zie nog geen praktische aanpak.
Ik heb meer dan hypothese. Ziet u eens daar de kaart die achter u hangt? Hier in Baratossa, voor Tatolox. Dus nabij de kritische grens vonden wij het eerste biljet. Verderop, in Penamba, halverwege het centrale scheidingsdal, het tweede. Het derde heer kwam ons in handen. Daar.
Tiboet, in Sembassa.
Het vierde in D'Agesta, allemaal dorpjes.
Ja, en het laatste? Er waren er toch vijf?
Het laatste was niet één enkel muntbiljet, heren, toch een lis. Een pak van 100 stuks.
Wat is het?
Hier, een lis. Alsjeblieft. Gevonden op een landweg.
Nou, dan vindt hij dat pak verloren heeft, kan zijn testament opmaken.
Een lis, met het bandje nog om. Dat bandje is van Skritis fabrikaat. Uw bewijs. Goed, bekijkt u nu eens de lijn die deze vijf vindplaatsen onderling verbindt. Die lijn is als een pijl vanuit Skria gericht op Jaro. Maar die lijn is, hoe vreemd het ook lijkt, niet getrokken door één man. In elk van de vindplaatsen is een ander man gesignaleerd.
Tja, alsof er estafettelopers aan het werk zijn geweest. Maar waarom?
Ja, waarom?
In dit geval heeft Skripal toch wel de ene domheid op de andere gestapeld. Daar ziet het wel naar uit.
Maar de rechtlijnige generaal kende Skripal niet zoals ik. Skripal stapelt nooit de ene domheid op de andere. Tenzij opzettelijk. Want er was mij licht opgegaan. Skripal wilde dat deze affaire door ons ontdekt werd. En speelde mij nu de feiten toe. Zodanig... dat ik een geloofwaardige aanpak moest kunnen vinden. Kennelijk moest ik een zogenaamde bende gaan inrekenen. Maar waartoe?
Of het is stommiteit, of er zit meer achter.
In elk geval is het uw job, Sherin. Contraspionage, afweer.
Ik beloofde de zaak te zullen bestuderen en nam de biljetten mee. De aanpak van de hele affaire, dacht ik, moest te vinden zijn in deze lis banknoten, die, vreemd genoeg, niet op numerieke volgorde lagen.
Het is al 13 uur geweest.
Te laat voor je om thuis te gaan eten? Oh, wel, daar is een eethuis.
Oh, spitsuur. Nou ja, we vinden wel een tafeltje. Ja, stop er daar, chauffeur. Ja. Zorg dat je wat krijgt. Kosten declareren bij je comptabiliteit. We zaten aan ons maal, Lillé en ik. In het restaurant heerste dezelfde zorgeloze stemming als in de D-trein eergisteren. Nou, ik kon die stemming niet delen. Te minder omdat ik mij ongerust voelde. Ergens had ik opnieuw een fout gemaakt, zo pas. Maar welke? Of kwam het door onwennigheid? Waarom bijvoorbeeld babbelden en lachten deze mensen? Over en om niets? Is Kria gold zo'n gedrag als onbehoorlijk? In Skria.
Ik zou tenminste niet graag wonen in die drukkende sfeer.
Nee, het is er een hel. Ik schrok klaarwakker door de innige overtuiging waarmee ik ze zo onverhoeds had uitgesproken. Waar kwamen die woorden vandaan? Bracht de nabijheid van Lillé. En het gevaar dat ik had moeten vermijden. Maar hoe? Ik probeerde Shirin Anto's luchtigheid terug te vinden.
Hij, ja, het zou je dan niet bevallen. Maar zorgeloosheid als hier, wel, dat lijkt me toch wel aan de slappe kant. Pentani is als een dwaze reus, die lacht en eet en scherts. Maar hij zit op een tijdbom. Die bom heet Skria en kan elk ogenblik onder hem ontploffen, je weet. En waar blijft dan al deze vrolijkheid, hè?
Voor zo'n bom, zoals u Skria noemt, vind ik onze afweerdienst klein.
Oh, is dat jouw mening?
Ook die van Quentis.
Ja, maar je vergeet, aan een tijdbom peutelt men niet met 1000 man tegelijk. Geloof me, onze 25 specialisten hebben voldoende aan hun gezamenlijke vingertjes.
De middag op bureau kwam ik zonder kleerscheuren door. Ik herkreeg mijn gladde vorm vrij spoedig. En daarmee Lillé's afkeer, wat geruststellend was. Ik ging vroeg naar huis die avond, met de onontcijferde fotoband en de lis valse bankbiljetten, plus een vermoeden over hun samenhang. Want reeds op de staf, toen ik het niet op numerieke volgorde gerangschikte pak bankbiljetten in de hand hield, waren mij zekere minuscule beschaderingetjes aan de kopse kant niet ontgaan. Ik wist plotseling met zekerheid. Dit pak biljetten moest mij de sleutel leveren. Passend op het onontcijferbare bericht. Maar eerst had ik met Mortsim nog een kwestie. En ik riep hem bij mij, zo gauw ik in mijn villa in Jitis was.
Meneer Wens.
Dat zogenaamde auto-ongeval van Zorak was geen ongeval, Mortsim.
We zouden het een gelukkig toeval mogen noemen, meneer. Een toeval geheel overeenkomstig uw bedoelingen.
Overeenkomstig? Integendeel. Ik had je uitdrukkelijk verboden Zorak te laten liquideren. Je hebt mijn orders genegeerd.
In feite hebt u mij niets van die aard verboden. Het geval was al dus. Deze Zorak had hier iets te ver gezien. En dit vormde een risico.
Later misschien. Maar liquidatie bracht een veel groter en meer direct risico. Men zou deze in verband kunnen brengen met zijn missie en zijn bezoek aan mij. En daarom...
En daarom, meneer Shirin, zei u mij dit te overdenken.
Ja, inderdaad.
Dus overdacht ik de zaak volgens uw opdracht. En vond een eenvoudige oplossing die beide risico's wegnam. Namelijk een natuurlijk schijnend auto-ongeval. Mijn connecties zijn zeer bekwaam. En betrouwbaar, meneer Shirin.
Ik had het je niet verboden, inderdaad. Ja, ik heb er niet bij stilgestaan. Dat was het natuurlijk. Mijn verontschuldiging en compliment.
Misschien had u slechts gevoelsbezwaren, meneer?
Hoe kom je daarbij? Uiteraard niet. In dit werk gevoelsbezwaren.
Maar ik had ze wel. En ze niet tijdig onderkend. Dus had ik Mortsim helaas niets verboden. Ik was schuldig aan iemands dood. Voor de tweede maal. Ik begaf mij naar het fonteintje in de gang en waste mijn handen. Zorgvuldig.
En Mortsim, zet mijn vergrotingsapparaat en de cryptograaf klaar in mijn werkkamer.
Ik haal ze voor u uit de kluis, meneer Furin. Wanneer wenst u te eten? Dan kan ik het Cela zeggen.
Oh, dat weet ik nog niet. Een uurtje, als alles meeloopt.
Ik zal u weer moeten assisteren.
Ja, zoals altijd, Martien. Skripal bereidt weer een grote slag voor en op korte termijn.
Terwijl Martien de apparatuur klaarzette, legde ik de lismen biljetten op volgorde. Daarna met een loep bestudeerde ik de kopse kant van het stapeltje. De minuscule beschadigingen vertoonden zich nu als schroefjes. Samen vormden zij twee woorden. Twee sleutels tot één en dezelfde fototape. Eén sleutel voor het bericht bedoeld voor de Bentaanse staf. De andere voor een tweede bericht, zonder twijfel voor mij persoonlijk. Spoedig zou ik mijn opdracht kennen. Een onmenselijke rechtstreekse opdracht van de gevreesde Marakos, hoofd van Skripal.